Goedemorgen gemeente, alle hartelijk welkom in deze dienst, u hier in de kerk, of wellicht luistert u met ons mee. Onze voorganger van deze morgen is onze eigen predikant, dominee Floor. Dan heb ik een mededeling over de doopzitting, die is morgenavond om 7 uur. De doopzitting wordt gehouden in de consistorie van de kerk. Beide ouders worden verwacht en graag het trouwboekje meenemen. De doopdienst wordt volgende week zondagmorgen gehouden. Deovolente 23 februari in de morgendienst. Dan een verzoek voor de kopie van de kerkbode. Willen de eventuele scribenten eraan denken dat de kopie van de kerkbode aanstaande dinsdag 18 februari moet worden ingeleverd voor 9 uur. En dan de gemeenteavond. Die is op Deovolente 4 maart en niet op 5 maart, zoals aanvankelijk was vermeld. En dan wordt er de Israëlavond gehouden, die in het teken zal staan van de herdenking van de Holocaust en de herrijzenis van Israël. Iedereen is van harte welkom, ook belangstellenden van buiten onze gemeente. Woensdagavond 4 maart vanaf 7:15. En dan een mededeling, staat even niet op mijn briefje, maar ik noem hem toch. Vanavond gaan we weer zingen, ICC-zangavond om 7 uur vanavond. En het thema is thuiskomen bij de Vader. Iedereen van harte welkom. En dan de collecte. De eerste collecte is bestemd voor de Nederlandse Patiëntenvereniging, NPV. De tweede voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. Onze voorzang is het Weerklank, 512. De eerste en het derde vers. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij willen samen ook deze dienst voortzetten om ook te zingen tot eer van onze goede God. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En het tweede, de Heer is groot, een heerlijk God, een koning, die het zalig slot ver boven alle goden kan schenken. Psalm 95, vers 1 en 2 zingen wij. We zijn ook toegekomen ook aan het moment van verootmoediging voor de Heere onze God. Hij die ons leven kent. En wat hebben we dan ook niet telkens opnieuw ook onze zonden te belijden voor hem en voor zijn aangezicht. En mogen we wel weten dat ook de Heer Jezus Christus juist ook voor onze zonden gestorven is. Daarom willen we ook altijd eerbiedig luisteren naar zijn heilige wet. En daarna zingen we met elkaar van Psalm 18 uit Weerklank. En daarvan het eerste vers. Ik heb u lief van ganse harte, Heere. Gij immers zult het onheil van mij weren. Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder. Gij zijt een muur een vestingwal om mij. En wat er verder volgt van Psalm 18, daarvan het eerste vers. Hoort nu de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. Er komen dagen, spreekt de Heere, dat men niet meer zal zeggen, zo waar de Heere leeft, die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte, maar zo waar de Heere leeft, die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft, en die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen ik hen verdreven had. Zij zullen wonen in hun eigen land. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, die binnen uw landsgrenzen zijn. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus Christus, onze Heere, heeft het samengevat in de volgende woorden. U zult liefhebben de Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dat is het eerste en het grote gebod. Het tweede, daaraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Gemeente, laten we ook samen bidden om de opening van het woord en ook om de verlichting met zijn Heilige Geest. Laat ons bidden. Getrouwe en hemelse God, schepper van hemel en van aarde. Wij komen u hartelijk dankzeggen dat u ons ook deze morgen als gemeente weer bijeen hebt geroepen. Dat we hier ook samen mogen zijn om ook u de eer toe te brengen die u ook toekomt. De lof en de aanbidding. Ja, zo mochten we het ook zingen met elkaar. Ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte, mijn burcht, mijn bevrijder. Want Heere, zo wilt u ook geopenbaard en verkondigd worden. Dat aan ieder die ook zijn hoop en zijn verwachting en zijn geloof stelt op u en op uw Zoon Jezus Christus mag leven. Wie de naam van hem heeft aangeroepen, heeft het eeuwige leven. En Heere, dat is zo'n bijzonder wonder, dat u zo ook naar ons toekomt. Want we zitten hier ook als mensen met vele zonden en gebreken. U kent ons door en door. En Heere, dan doorziet en doorschouwt u ons leven. En dan zijn er zoveel dingen die de toetssteen van uw heilige wet, Heere, niet kunnen tegenhouden. Want dan zien we ook wat er allemaal loos is in ons hart en in ons leven. U liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Het is er soms ook ver vandaan. Maar Heere, leer ons ook maar altijd in afhankelijkheid naar u toe te gaan. Onze zonden te belijden en het van u, Heer Jezus Christus, te verwachten. U die u de zonde van ons ook hebt opgenomen en weggedragen aan het kruis. En daarom, Heere, zeggen we uw grote naam dank voor het offer dat u gaf van Jezus Christus. En dat u daarin ons ook, Heere, de toezegging geeft dat u al onze zonden ook wilt vergeven en wilt verzoenen. Uw verzoenend sterven, dat is het rustpunt van ons hart. En dan kent u ons zoals we hier zitten. Of daar die rust is, Heere, die vrede in ons hart. O, wat zal dat heerlijk zijn als je dat toch een keer hebt mogen ervaren en ondervinden. En ook nu, misschien, Heere, wilt u zo met uw geest krachtig werken. Dat zo ook de schrift open mag gaan van morgen. Als ook, Heere, u naar ons toekomt met uw boodschap. En waarin u ook van ons vraagt, wie zeg je dat ik ben? En Heere, dan wordt er van ons een belijdenis gevraagd, een keuze gevraagd. En dat in een wereld waarin wij leven. En zo bidden we u, Heere, wil ons zegenen. Wij bidden voor al degenen die meeluisteren via internet of kerkradio. Allen, Heere, die zich verbonden weten met onze gemeente. Die misschien wel naar de kerk hadden willen gaan, maar het kan niet meer. De ouderdom is daar gekomen en het kan niet meer om ook naar uw huis te gaan, gebonden aan huis, aan bed. Maar wilt u ook daar zijn en ook rust en vertrouwen schenken en ook uitzicht geven, vooral ook op uw toekomst, want dat hebben we nodig. Geef ons zo een gezegende dienst, maar ook overal waar uw woord deze morgen mag worden uitgedragen, wil uw koninkrijk uitbreiden. En zo bidden we, o God en Vader, schenk ons alles wat ook nodig is. Tot onze vertroosting, tot onze bemoediging. Of ook, Heere, dat we stilgezet moeten worden in ons leven. En tot nadenken moeten gebracht worden. Zo wilt u het woord toch ook gebruiken. En zo mogen we toch ook bezig zijn, altijd weer opnieuw. Heere, vergeef al onze zonden en zie ons aan. In uw Zoon, Jezus de Christus. Amen. Gemeente, wij openen samen het woord van God. En ik lees met u uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Matteüs 16. Matteüs 16 vanaf vers 1 tot en met 20. En de tekstlezing die zit daar eigenlijk ook gelijk dan bij. de versen 13 tot en met 19. Waarin er ook gesproken wordt over de belijdenis van Petrus. Vers 1. En de Farizeeën en de Sadduceeën kwamen naar hem toe om hem te verzoeken. En ze vroegen hem of hij hun een teken uit de hemel wilde laten zien. Maar hij antwoordde en zei tegen hen, als het avond geworden is, zegt u, mooi weer, want de hemel is rood. En 's morgens, vandaag storm, want de hemel is somberrood. Huichelaars, de aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden. En kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden? Het verdorven en overspelen geslacht verlangt een teken. Maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Hij verliet hen en ging weg. En toen zijn discipelen aan de overkant gekomen waren, bleek dat zij vergeten hadden broden mee te nemen. En Jezus zei tegen hen, kijk uit en wees op uw hoede voor de zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën. En ze spraken erover met elkaar en zeiden, dit zegt hij, omdat wij geen broden meegenomen hebben. En Jezus, die dat wist, zei tegen hen, waarom spreekt u er met elkaar over, kleingelovigen, dat u geen broden meegenomen hebt? Ziet u het nog niet in? En herinnert u zich niet de 5 broden voor de 5000? En hoeveel korven u opgehaald hebt? En ook niet de 7 broden voor de 4000? En hoeveel manden u opgehaald hebt? Waarom ziet u dat niet in? Dat ik tot u niet over brood gesproken heb toen ik zei dat u op uw hoede moest zijn voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën? Toen begrepen zij dat hij niet gezegd had dat zij op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeeg van het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën. En toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden, sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en weer anderen Jeremia of een van de profeten. En zij tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op de aarde, zal in de hemel gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. Tot zover de lezing uit het woord van God. We willen dus ook deze morgen stilstaan bij de belijdenis die Petrus ook aflegt. Het staat ook in al de 4 evangeliën. En ik heb er wel eens een keer eerder over gesproken, maar dan vanuit het Johannes-evangelie. En vanavond zal ik, of deze morgen zal ik weer een ander aspect ook proberen naar voren te brengen, die eigenlijk ook oplicht in dit gedeelte. Dus vandaar dat ik daar ook de keuze heb genomen uit het evangelie van Matthäus. Ik had het ook kunnen doen uit Marcus, maar dat wordt in de preek dan ook straks wel even duidelijk. Voordat we daar samen ook over nadenken, krijgt u gelegenheid ook om uw liefdegave te schenken in de dienst der offeranden. En zoals u reeds ook is meegedeeld, van harte aanbevolen. En we zingen aan de prediking vooraf van Psalm 62, de versen 1... 4 en 5. Psalm 62, 1, 4 en 5. Nog even ook ter ondersteuning van wat juist ook is meegedeeld. Vanavond is er ook weer de ICC, Zingen naar de Kerk. Voor een ieder die ook belangstelling heeft en graag ook wil zingen is dat natuurlijk fijn om ook daarin iets naar voren te... om daar ook mee bezig te zijn en ook daarin onze goede God en Vader te eren en te dienen. Iets wat ook in het thema naar voren komt. Tweede is dat ik ook nu alvast een oproep wil doen voor de gemeenteavond, die ook eigenlijk een open avond is. De Israëlavond, waarin ik stil wil staan bij enerzijds 75 jaar geleden dat de Holocaust er is geweest en de herrijzenis ook van de staat Israël. Nou, het hoopt ook een mooie avond te worden. Hij is op 4 maart, dus op woensdag 4 maart. En u mag natuurlijk iedereen meenemen die u wilt, dat we toch ook een hele goede en een geslaagde en een gedenkwaardige avond ook mogen hebben met elkaar. Dan zingen we van Psalm 62, 1, 4 en 5.
Thank you.
Gemeente. Stelt u uzelf wel eens de vraag: wie ben ik eigenlijk? Wordt natuurlijk ook wel eens gevraagd aan mensen: hoe zou je later willen herinnerd worden? Door anderen. Betekent dus echt dat je gaat nadenken ook over jezelf. Doe je dat wel eens? Wie ben ik? Vooral in de puberteit, dan zie je ook dat jongeren soms ook helemaal worstelen met die vraag. Maar dan is het ook vaak: wat vinden anderen van mij? En wil je niet buiten de groep vallen? En dan is het misschien dat je hier en daar wel eens een masker opzet. En eigenlijk is het toch heel erg belangrijk dat je jezelf bent. Je veilig voelt. Je fijn voelt. En dat je weet: ja, zo ben ik nu. Wie ben ik? Het raakte me wel toen ik afgelopen week in de auto zat en even naar de radio luisterde. En toen werd ik opmerkzaam gemaakt op een rouwbericht, een rouwadvertentie in een blaadje van de Ronde Venen. Nou kom ik uit die buurt, dus ik weet waar dat ongeveer ligt. En daar stond een aangrijpende advertentie die ook de landelijke pers heeft gehaald. Daar hadden overledenen een advertentie laten plaatsen op 29 januari 2020. Die advertentie was als volgt: waar waren al mijn vrienden? Bij mijn feestjes waren jullie er wel. Maar tijdens mijn ziekte was er bijna niemand. Mijn laatste groet. Vier het leven. Ondertekend door Dick. Het raakte mij wel. Ik dacht: als je zo toch sterven moet. Onmiddellijk schiet natuurlijk een Bijbelgedeelte in je gedachten. Ik heb geen mens. Maar er kwam een andere advertentie. Zijn zoon, Dennis, liet een advertentie plaatsen in datzelfde blaadje als tekst, naar aanleiding van de door Dick zelf geplaatste rouwadvertentie in de Nieuwe Meermode, de datum 29 januari, welke heel begrijpelijk bij velen van u een brok in de keel bezorgde, wil ik via deze weg graag de andere kant van Dick zijn verhaal met u delen. Dick was, voordat hij die vreselijke kanker kreeg, al jaren de realiteitszin van zijn leven kwijt. Zijn laatste roep om aandacht geef aan dat hij de realiteitszin kwijt was. Dick had helemaal geen vrienden en al gaf al helemaal geen feestjes. Alles en iedereen heeft voor de man klaargestaan, maar nooit was het goed of goed genoeg. Als we dat nou eens op ons laten inwerken. Het raakte me. Als zo na iemand sterven, als het ware, de strijd nog wordt voortgezet. Als daar dingen zo stuk lopen. Dat is de wereld waarin u en jij leeft en ik. En dat wordt uitgevochten in de kranten. Rondom rouwadvertenties. Wie ben ik? Zou Dick gezien hebben hoe die echt was? Zou Dennis weten hoe die is? En nou wij, hoe willen wij herinnerd worden? Wie zijn we? En wat vinden we van onszelf? Dat we zijn. En in de kerk worden we daar natuurlijk mee geconfronteerd als het goed is. Dat is een belangrijke vraag. Hoe kijken we tegen elkaar aan? En hoe gaan we ook met elkaar om? En dat is dan ook dat opkomt als wij het gedeelte dat wij nu voor ons hebben ook overdenken als de Heer Jezus zegt. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Het is goed om aan zelfreflectie te doen. Dat weten we. Dat je ook goed gaat nadenken, wie ben ik eigenlijk? Dit gedeelte heb ik gezien dat het in alle evangeliën voorkomt. De belijdenis van Petrus. Dat is een overbekende geschiedenis. Ik denk dat velen onder ons ongetwijfeld ook wel dit gedeelte kennen. Het staat in alle vier de evangelie, zei ik. Ik heb wel eens gepreekt ook over dit gedeelte, maar dan vanuit het evangelie van Johannes. En Johannes schrijft het op een moment dat alle mensen weggaan. Als de Heer Jezus zegt en spreekt over mijn vlees eten en mijn bloed drinken. En dan gaan mensen weg en zeggen ze, deze reden is te moeilijk, is te hard. Ze vertrekken allemaal. En dan stelt Jezus de vraag aan de discipelen. Als iedereen weggaat. Lucas vertelt ook het verhaal. Maar tekent daar tegelijkertijd bij aan dat het is na de wonderbare spijziging. Naar het wonder dat Jezus heeft gedaan. En na die hooggespannen verwachtingen die er bij de massa, bij de menigte leeft. Maar dan lezen we er ook bij dat hij is in een persoonlijk gebed. Jezus bidt. Hij bidt nu. Hij is altijd biddende bezig voor mensen. Voor u en voor jou. Het is ook goed om dat ook te onderkennen en te zien. Hoe Jezus betrokken is ook op ons leven. En dan zien we in Matthäus en Marcus. Alleen daar komt een ander accent naar voren. Wat ik eigenlijk ook deze morgen wil benadrukken. En het eens vanuit die kant wil bekijken. Want zowel in Matthäus als in Marcus staat erbij. Als hij gekomen is in het gebied van Caesarea Philippi. Of als hij op weg is naar de dorpen van Caesarea Philippi. En juist daar stelt hij de vraag. Maar waarom? Waarom wordt die plaatsnaam in die streek zo met nadruk benoemd? Of laten we wel zijn, er zullen mensen zijn die ook al bezig zijn met de voorbereiding, misschien voor de vakantie of misschien wel voor volgende week of weet ik niet wat. En dan is het misschien wel naar een skigebied. Of dat je, nou ja, gewoon zegt van ik wil eens op vakantie naar die streek, want daar zijn mooie dingen te zien, daar zijn mooie gebouwen te zien. Zo was er ook wel eens een verhaal van een vrouw die zei van, nou, als mijn kinderen 10 jaar worden, dan ga ik met mijn kinderen naar het Anne Frankhuis. Want ik wil een stukje bewustwording ook hebben van wat is er allemaal niet gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. En zo kun je dus met je gezin of met je kinderen ergens naartoe gaan. En dan zoek je natuurlijk uit naar een streek. Die zegt, dat is mooi. Nou, in die streek bij Caesarea Philippi, dat is een ontzettende mooie streek. Daar zijn daar de bronnen van de Jordaan. Prachtig natuurgebied daarbij het Hermongebergte. En juist dat prachtige natuurgebied, ja, dat trok natuurlijk veel mensen aan. Op het moment dat de Heer Jezus daar naartoe gaat met zijn discipelen, is het eigenlijk ook best een veilig gebied. Daar regeert de viervorst, een zoon van Herodes de Grote, Filippus. En die staat in verhouding met andere vorsten redelijk goed bekend. Het is ook een beetje een veilige plek om te gaan. Het is een plek waarvan je eigenlijk zou zeggen, hoort het nou nog wel bij Israël of hoort het niet bij Israël? Het is een beetje aan de rand. Dat Jezus ook optreedt in het noorden en daar in die streken waar het donker en duister is. Ja, daar weten we vanuit de profeten dat dat iets van een messiaanse trek is. De Messias zal daar gaan verkondigen. Zal daar optreden. En dat zien we ook hier naar voren komen. De Heer Jezus in de dorpen en in de gebieden van Caesarea Philippi. Er is nog een Caesarea, maar dat ligt aan de zee. Maar de viervorst Philippi, waar ik het zojuist over had, wilde daar toch ook iets bijzonders maken waar mensen allemaal naartoe konden trekken. En dat was dat hij daar een wit marmeren tempel ging bouwen. Dat was natuurlijk een trekpleister. Maar dat deed hij ter ere van keizer Augustus. Een wit marmeren tempel ter ere van keizer Augustus. Daar zullen mensen wel naartoe gaan. Dat was dus eigenlijk niet alleen een trekpleister, maar ook om de keizer te vereren. Maar het opmerkelijke was dat daarnaast, daar vlakbij, was er ook een grot. En dat was een hele beroemde grot. En die trok ook heel veel mensen aan. En zeker in de tijd van de Heer Jezus, want toen had je dus dat grote Romeinse Rijk. Maar daar was ook een behoorlijke invloed van de Griekse mythologie en van de Griekse goden. Nou ga ik geen lesje geven over Griekse goden, dan zou ik ze veel te eer veel aangeven, want het gaat er mij om, om juist te benadrukken waarom de Heer Jezus juist hier en op deze plek de vraag stelt. De Grieken geloofden dat in de grotten daar de goden vertoefden. Maar in de grot, in Caesarea Philippi, daar geloofde men dat daar de god Pan was. De god Pan, nou ja, de afgod Pan, dat is eigenlijk een kleinzoon, zou je kunnen zeggen, van de grote god Zeus. Nou, daar hebben we misschien wel eens van gehoord. Of Jupiter genoemd. En deze god, daar dacht men dat die in de grot bij Caesarea Philippi vertoefde. En dat trok natuurlijk ook mensen aan. Die god Pan, die wordt ook in de Griekse mythologie een beetje afgebeeld als een soort half mens, half dier. Op geitenpoten en een menselijk lichaam, maar wel een geitenkop. En vandaar die twee horentjes. Dus in de middeleeuwen werd die god Pan nog wel eens gebruikt om daarmee de duivel af te beelden. Het kwaad af te beelden. De duisternis. Dodenrijk, waar Satan heerst. Nou gaan we het een beetje begrijpen. Dat Matthäus, en vooral natuurlijk ook Marcus, die schrijft voor de heidenen, het even zegt als hij is in de dorpen van Caesarea Philippi. Dat hij daar ook inderdaad gaat bidden. En dat hij dan ook de vraag stelt aan de discipelen, nu even niet als iedereen weg is gegaan, maar ook even tegen de achtergrond van Caesarea Philippi. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Of ook wel de scharen? En dan zullen de discipelen natuurlijk denken aan het volk. Logisch. Maar bij de Heer Jezus speelt natuurlijk heel de wereld mee en alle mensen mee. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Kijk eens hoeveel mensen, hoeveel toeristen er gaan naar die tempel die gewijd is aan keizer Augustus. Die denkt de machthebber te zijn van de wereld, die we ook kennen vanuit het kerstverhaal, het geschieden in de dagen van. En dat we ook denken aan al die mensen die een heilige eerbied hebben voor die god Pan, want stel je voor dat je die tegen je krijgt, want daar komt ons woord vandaan, in paniek raken, of ook panische angst krijgen. Het zijn allemaal uitdrukkingen die ten diepste afkomen van de god Pan. En die werd gezien als een sterke afgod. Maar ja, goed, hij, en zo ging dat in die goden, daar werd ook gehuwd en getrouwd en dan kon hij één van de godinnen niet krijgen. Dan komt hij daar in het riet. En als hij dan inderdaad dat ook die godin gaat bidden, nee, ik wil niet. En dat ze verandert in een rietstengel. En dat hij toen ook van rietstengels een panfluit ging maken. Dat heeft er allemaal mee te maken. En dan denk je, ja, maar dat staat er toch niet? Nee, maar dat Matthäus en Marcus met nadruk ook noemt Caesarea Philippi. Daar waar ook de bronnen van de Jordaan is, een bijzonder gebied. En waar die rotsopening zo ook werd gezien en vereerd. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Leven er niet heel veel mensen in afgoderij? Zoeken niet heel veel mensen hun geluk bij afgoden? Toen van steen of beeld, maar ook wij kennen vandaag aan de dag onze afgoden. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Toen ik van de week ook bij een kapper was en ik kwam weer in gesprek, ook over het geloof. En ja, zij wist niets van Jezus. Ze komt uit een kerkelijk dorp. Ze was wel op een openbare school geweest, maar ja, zei ze, daar heb ik alleen maar plaatjes hoeven te kleuren en te tekenen. Maar ik wil niks opgedrongen worden. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Ik zeg, joh, heb je nooit van Jezus gehoord? Het zou toch ook goed zijn als je daar eens wat van ging lezen, al was het alleen al voor je ontwikkeling of wat dan ook. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie zegt jij dat Jezus is? Daar stelt Jezus de vraag aan de discipelen. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? De zoon des mensen. En met deze evangelie is dat ook opgebouwd hoor. Want we zien op verschillende plekken dat de Heer Jezus daar ook over gesproken heeft, over de zoon des mensen. Ja, er zijn mensen die hebben een huis en van alles. En de vorsten hebben holen, maar de zoon des mensen heeft niets. En dat Jezus ook spreekt over wie heeft nou de macht om de zonde te vergeven. De zoon des mensen. Zo spreekt hij dan. En bij de uitzending van de discipelen wijst de Heer Jezus er ook heel sterk op. Op zoon des mensen. En daar wordt steeds naar verwezen in het Matthäus-evangelie. Dat alle nadruk ligt op de zoon des mensen. Maar de zoon des mensen die ook Heere is van de Sabbat. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Ja, zoon des mensen, dat was ook bij de Joden een uitdrukking die al heen wees naar die toekomst van die bijzondere mens die komen zou om recht te spreken, om te oordelen. Dat speelt er ook in mee. Dus Jezus zegt tegen de discipelen, wie zeggen de mensen dat ik, de zoon des mensen, jullie weten daarvan, ik heb het al verschillende keren laten horen, wie zeggen dat ik ben? En dan komen de antwoorden ook van de discipelen. Ja, Johannes de Doper, want er ging een verhaal al rond nadat hij onthoofd was. Dat hij weer opgestaan was. Herodes was er zelf bang voor dat Johannes de Doper zou opgestaan zijn. En wraak zou gaan oefenen. Nee, die is het niet. Er wordt genoemd Elia. Wordt ook gezien als een figuur die in het einde der tijden ook het recht zal gaan handhaven. Is die het misschien? En daar wordt ook gesproken van Elia, hebben we gezien. En dan ook inderdaad van Johannes. Wie zeggen de zoon des mensen dat ik ben? Elia, Johannes, Jeremia of een van de profeten? De discipelen denken aan de belangrijke figuren die ook onder het volk speelden. Maar dan. Nee, die niet. Maar dan komt de cruciale vraag. En wie zeggen jullie dat ik ben? En dat is natuurlijk een vraag die ook naar ons toe komt. Wie zeg jij dat ik ben? Wie is Jezus voor u? Daarvoor zijn wij bij elkaar gekomen. En jij leeft ook in een wereld waarin allerlei stemmen klinken. Waar de geest van de afgoderij overal heerst. En we komen samen in de kerk en daar horen wij ook weer een boodschap. Wat komt erop aan? Wie zeggen niet alleen anderen wat ze van Jezus vinden? Maar nu die de discipelen bij elkaar heeft, zoals ook wij nu even bij elkaar zijn, komt daar de vraag naar ons toe. Wat zegt u nou? Wat zeg jij nou van Jezus? Wat heeft hij al voor je betekend? Jezus is er voor je. Hij vraagt het aan zijn discipelen. Hij vraagt het aan u. En wie ben ik nu? Voor jou. Wat geeft u nu voor een antwoord? Die vraag komt naar ons toe. Jezus kijkt ons aan. In zijn diepe liefde voor mensen in een donkere, duistere wereld. Vol van afgoderij en verering van mensen en allerlei dingen. Wie ben ik voor jou? En dan, ja dan gemeente, dan is daar de blijdschap. Als daar het woord mag klinken uit de mond van Simon Petrus. Ja, dan wordt zijn hele naam genoemd. Het was de naam die hij al had gekregen toen hij geroepen werd. Hij zult Petrus genoemd worden. Maar hier zijn oude naam en zijn nieuwe naam bij elkaar. En Simon Petrus, alsof Matthäus even alle nadruk wil laten leggen op die Simon Petrus, die ene, die natuurlijk ook spreekt namens de andere discipelen. En hij zegt, u bent de Christus, de Zoon van de levende God, de Zoon des mensen. Maar u bent de Zoon van de levende God. Andere evangelie, u bent de Christus. U bent de beloofde. U bent degene waarvan we gehoopt hebben dat u komen zou en u bent het. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. U bent het die over alles gaat, want het betekent ook, u bent ook die heerser, die koning. U bent gezalfd, niet alleen tot profeet en priester, maar ook een koning. En ik leg nu even de nadruk op zijn koningschap. In het licht van de verering van de keizer. In het licht van die duisternis en die donkere grot waarin de god Pan wordt vereerd. Goden die mensen panisch maken, angstig maken, onrust geven. Mensen die ook in het occulte hebben gezeten, weten daarvan. Wat een onrust en een spanning en een angst dat kan geven in je leven. Daarom maak ik me ook ongerust over de tijd waarin we leven. Waarin andere godsdienstige stromingen ook opkomen. Waarin mensen angstig en paniek krijgen. En niet rust en vrede krijgen. Terwijl Hij, Jezus, die diepe rust en vrede kan geven. Waar je met al je zonden, met al je schuld naartoe mag gaan. En die ook vanmorgen, ik weet niet wat je allemaal gedaan hebt in je leven. En hoe je erin staat. Maar dat je dan ook mag weten. U bent de Christus. U bent mijn heiland. U bent mijn burcht, mijn verlosser. Want als je Jezus Christus aanneemt. Als je de goede keuze neemt. Kiest heden wie gij dienen zult. Dan ontdek je ook de diepe vrede die in je hart komt. Dat hij al je zonden, al je schuld wil wegdoen. Dan komt daar ook juist die verkondiging dat er openheid is. En dat niet de god Pan met al zijn duisternis en donkerheid in het dodenrijk zit, maar dat Christus de rotssteen, de rots van je behoud is, vaste rots van mijn behoud, waar de zonde mij benauwt. Dat je weet, Hij is mijn heil. Zoals we gezongen hebben met Psalm 18, ik zal de Heere hartelijk lief hebben. Kent u dat? Je bent al misschien jaren in de kerk. Je hebt misschien al jaren het gehoord. En dat je zegt, dat is zo, dominee. Het is inderdaad waar. Wat Petrus zegt. U bent de Zoon van de levende God. Ik heb in mijn leven het zo mogen ervaren. Dat u er was in die moeilijke momenten. Die dagen van rouw en van verdriet. In die dagen van spanning, maar dat daar die rust mij overviel. Toen ik in gebed tot Jezus ging. En dat heb ik nou geleerd in mijn leven. Om dat steeds opnieuw te doen. Als ik voor vragen, als ik voor problemen kom te staan. Als mijn huwelijk dreigt stuk te lopen. Of als er allerlei zorgen zijn in de relatiesfeer. Tussen ouders en kinderen, we hebben het allemaal gehoord, tot hoever dat kan leiden in de advertenties, in de rouwadvertenties in de kranten. Maar als je tot Christus gaat en je buigt je knieën, dat is zo'n heerlijk leven. Want als er dan spanning en onrust komt om wat dan ook in je leven, de kortste weg om rust te vinden is naar Hem toe te gaan. Komt alle tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Geen paniek, geen angst, maar rust en vrede. Dat zult u juist ervaren als iets heerlijks. Maar als u het nog niet kent, je wordt voor de keuze geplaatst. Jongeren bereiden zich ook weer voor op het doen van belijdenis. Dus misschien daarom ook dat ik dit genomen heb. Maak je keuze. Om ook rust te ontvangen in je leven. Een rots te hebben waar je op kunt bouwen. En waar je verder mee kunt gaan. Wat zeg jij tegen Jezus? Wat is jouw antwoord? U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Wat zal het voor de Heere Jezus gemeente een diepe vreugde zijn geweest met dit antwoord. Met deze uitspraak van Petrus. En hij deed het hoor, namens allen. Namens allen? Nee, er was er één tussen. Die later hem zou verraden. Dus ook in die kleine kring waren er toch nog mensen. Was er toch nog één die uiteindelijk een andere weg, een andere keuze maakte. Vriend, verraad gij de Zoon des mensen met een kus? Zo aangrijpend, maar dat neemt niet weg dat Jezus intens natuurlijk dankbaar is. En spreekt hij ook Petrus zalig. Zalig bent u, Simon Barjona. Want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. En dat woord vlees en bloed staat vaak ook in tegenstelling als er gesproken wordt over de levende God. Als het gaat over de hemelse God. Dan zien we dat deze term ook gebruikt wordt in de schrift. Vlees en bloed in vergelijking met die geestelijke God. Zoals ook in het Nieuwe Testament vele keren die tegenstelling naar voren komt. Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader. Mijn Vader die in de hemelen is, waarin Jezus laat naar voren komen. Inderdaad, ik ben Zoon des mensen. En ik behoor en ik ben ook de Zoon van de levende God. En ik heb alle macht in hemel en op aarde. Niet grote pancreator, zoals die gezien wordt. Maar Christus, hij is overwinnaar. En hij is het die tegen Simon Petrus het dan ook maar zeggen. Ik zeg u dat u die Petrus bent en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel. Dan gaan we de uitdrukking begrijpen tegen de achtergrond van die afgoderij en van de verering van Pan in de Griekse mythologie. De poorten van de hel zullen haar niet overweldigen, want ik heb alle macht in hemel en op aarde. Jezus is overwinnaar. Heel het rijk de duisternis weet wie Jezus Christus is. En dat is de boodschap die we deze morgen mee mogen krijgen. Om die toekomende toorn van God te ontgaan en te weten. Dat er vertrouwen mag zijn. Wie tot deze Christus komt die de overwinnaar is. Over de duistere machten. Over zonde en onrecht. Opdat je ook kunt sterven. Met vrede in je hart. En dat er op jouw rouwadvertentie staat. In Christus ontslapen. Wat laat je je kinderen na? Wie zeggen de kinderen dat je bent? Wie zegt u wie Jezus is? Die ook overwinnaar is. Over heel je leven. Kies heden. Wie gij dienen zult. Wie zeg jij dat ik ben? Amen. We zingen Psalm 67, vers 2. Gemeente, laten we samen bidden en danken. En dan doen we tevens voorbeden. Voor Marlies Monster, Veensom 153, die op dit moment in Bos en Duin verblijft. Voor de heer Wassenburg van Tussenvliet 43 in Zweedsland. We denken ook aan hen die niet met name willen worden genoemd. En ook wachten op uitslagen of verdere behandelingen. We willen ook denken aan het echtpaar Goedhartschuis. Ik zie jullie zitten. Altijd op dat vaste en vertrouwde plekje, zou ik haast willen zeggen. U was op 13 februari, 40 jaar geleden, ook getrouwd. Dat is natuurlijk een bijzonder moment om bij stil te staan. En we weten natuurlijk ook van alles wat in jullie leven ook heeft plaatsgevonden. En toch is het dat de Heere u in al die jaren gedragen en gespaard hebt. En dat je tot zoveel betekenis ook in je werk, jullie beiden, ook mogen doen. En dat willen we ook onze dank bij de Heere brengen. We denken ook dat het 11 februari 1970, 50 jaar geleden is. Dat broeder Wim Kropf, Middeldijkerplein 21... op een bijzondere wijze is gespaard gebleven. Je hebt een bijna doodervaring ook gehad, wat een bijzondere impact ook heeft gehad in je leven, waarin je ook al je rust en vertrouwen mag hebben in je heiland en in je zaligmaker. En past het toch ook dat hem de dank wordt toegebracht dat jullie nog voor elkaar ook al die jaren gespaard bent gebleven na dat ingrijpende ongeluk. Verder denken we ook aan degenen die in verpleeghuizen verblijven. Voor China en de problemen rondom het coronavirus. Voor zending en evangelisatie. Laten wij samen bidden en danken. Heere, u bent de overwinnaar. U bent de Zoon van de levende God. En daar, Heere, waar juist ook er een wereld is die in de donkerheid en in de duisternis is gevallen, waarin er allerlei afgoderij ook heeft plaatsgevonden en waarin het nog plaatsvindt, dat u, Heere, met uw boodschap komt. De boodschap die u ook Petrus en de discipelen hebt meegegeven. Hier heb je de sleutels. En als je zo ook mag spreken over de overwinningsmacht van mij, dan mag je daar ook toezeggen dat ik de heiland en de verlosser ben. Maar een ieder die zich afwendt en zijn eigen leven handhaaft, die, daarvoor gaat de deur op slot. Maar de poorten van de hel, heren, die kunnen ons niet overweldigen wanneer we mogen weten wie u, o Heiland, Jezus Christus, bent. U bent zo goed voor ons, heren. U gaf uw leven. U bent in deze donkere, duistere wereld gekomen om uw macht te vestigen en te laten zien dat er maar één God is die leeft en die regeert. En dat bent u. Hartelijk dank, heren, zegen de prediking. Geef dat jongeren en ouderen ook de goede keuze weten te maken in hun leven. Dat ze daar niet onderuit komen. Dat ze daar misschien wel in vastlopen. Heren, help me toch. Geef me helderheid. Geef me vastheid. En zo mogen we toch altijd naar u toevluchten. Wij bidden u voor de zieken in onze gemeente. Geef, heren, dat ze het ook mogen ervaren dat u er bent. U kunt dat zo doen. Denk aan Marlies en aan Wassenburg, heren. Wilt u ze nabij zijn, ook op de plaats waar ze zich bevinden? We denken ook aan de andere zieken. Of mensen die in afwachting zijn van een behandeling. O heren, dan kan er zoveel door je heen gaan. Dan kunnen daar de spanningen komen. Maar ook wanneer we toch ook te kampen hebben met moeilijke uitslagen. En dat we er steeds weer opnieuw, ja, er tegenaan lopen. Maar wil ook daarin, heren, rust en vertrouwen schenken. Voor de persoon in kwestie zelf, maar ook voor degene die er omheen staan. Wil ook daarin, heren, nabij en goed zijn. Wij bidden u, heren, wilt u zijn met allen die ook te kampen hebben met het coronavirus in China. Er gebeurt, denken wij, heren, veel meer als dat we op dit moment ook horen. Het is zo'n communistisch land dat niets wil weten van u. Althans, heren, de machthebbers daarvan. Maar er zijn er zoveel, ook daar zijn vele christenen. O heren, zo bidden we ook voor hen. En wil dwars door alles heen ook aan de Chinese machten laten zien dat u boven alles staat. O heren, wil zo dan toch ook met een ieder zijn die daar ook mee te maken heeft. Wij komen u ook dank zeggen, heren, voor al het goede dat u hebt geschonken. We mogen ook deze morgen in het bijzonder ook u dank zeggen met het echtpaar Goedhart en Goedhart Schuis. Dat die zo ook, heren, 40 jaar in de echt zijn verbonden. Daar waren ook, heren, moeilijke, donkere dagen. Waarin u ook, heren, soms dat toch ook hebt laten zien. En dat u er was, hoewel het soms moeilijk en zwaar was. Maar u bent de getrouwe. En heren, hoewel wij niet alle dingen in ons leven kunnen doorgronden en begrijpen, mogen we ons wel vastklemmen aan uw woord, dat u de Heiland bent. En dat u ook, heren, zorg draagt. En dat niets ook bij geval gebeurt. Maar dat u, heren, de overwinnaar bent over alles. Heb dank voor alle zegeningen die u hebt gegeven in die 40 jaren. Waarin ze zelf ook, heren, van betekenis mochten zijn. Ook in de gezondheidszorg. Om zo ook, heren, het nodige te kunnen betekenen voor mensen. Ook die stervende zijn in een ouderdom. De vragen die dat soms ook kunnen oproepen. Heren, wil hen samen met hun gezin ook zegenen. Geef alles wat ze ook nodig hebben in de komende tijd. En wil hen ook in de komende tijd dragen door uw woord en door uw geest. Heren, aanvaard onze dank voor alles wat u hen hebt gegeven. Maar zo komen we ook dank zeggen met broeder Krop, heren. Ja, dat vergeet je nooit meer. Hoe onverwacht er een ongeluk kan plaatsvinden. Dat je zo ook, heren, daardoorheen bent gekomen op een bijzondere wijze. Met een bijzondere ervaring. Dat u in dat alles er was. Dat je dan het gevoel hebt, ik ben nog wel op aarde, maar tegelijkertijd Ik voel dat zo anders. Heren, wilt u ook hem zegenen, samen met Eddie. En alle heren die hem zijn toevertrouwd. Heb dank dat u hen voor elkaar in al die 50 jaren daarna hebt mogen sparen. Maar zo mogen we ook, heren, naar u toekomen met alle dank in ons hart. Wij bidden u, heren, wilt u zijn met allen die bezig zijn in zending en in evangelisatie. Allen die werkzaam zijn in de verpleeghuizen. Wat een zorg, wat een verdriet is er soms. Maar wilt u ook daarin kracht en sterkte geven. Zo bidden we om de uitbreiding van uw koninkrijk, ook vandaag. Overal waar uw woord wordt verkondigd. En wil ons ook zo zegenen. Geef nog een rijke en een gezegende zondag met elkaar. Ook als we vanmiddag opnieuw, heren, bijeen mogen komen. Om ook opnieuw stil te staan. Wat betekent het een christen te zijn. Maar ook, heren, dat we samen mogen zingen tot eer en glorie van uw naam. Dat we zo ook echt gemeente mogen zijn. Met alle warmte en liefde die er in deze gemeente ook gevonden mag worden. En zo, heren, bidden we om uw zegen. En zie ons aan in de genade van uw lieve Zoon, Jezus Christus. Amen. We zingen tot slot van Psalm 96, vers 3 en 9. 96, 3 en 9. Gaat heen in vrede naar uw huis en ontvangt ook de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijft met u allen. Amen.